Goedemorgen. Graag heet ik u van hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder als u of jij hier vandaag de gast bent, van harte welkom. We begroeten ook de mensen die deze dienst nu of later beluisteren via de internetopname. Mijn naam is Maarten Sijpenstein en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Vandaag is het derde Adventszondag. In deze adventstijd leven we verwachtingsvol toe naar kerst, de komst van Jezus Christus op aarde. De voorganger van vandaag is dominee René de Reuver. Welkom. Sinds juni 2016 scriba van de Protestantse Kerk Nederland. Organist vanmorgen is Henno van Eyck en er is medewerking van de Jeruzalem Kerkband. Vanochtend is er kindernevendienst voor alle leeftijden. En er is ook tienerkerk vanmorgen. We zingen nu ter voorbereiding op de dienst uit Psalm 85, vers 1 en 4. Namens de kerkraad wil ik u een hele goede en gezegende dienst toewensen.
Worden wij stil voor God. En wij belijden dat onze hulp en verwachting van God is. De schepper van hemel en aarde die trouw blijft voor eeuwig. En daarom genade en vrede. Voor u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is de derde advent. Luc, we hebben elkaar net al eventjes gezien, maar waar zit jij? Jij mag de kaars aansteken. En jouw zusje Jip mag dadelijk het gedichtje erbij uitspreken. Weet je hoeveel kaarsen het moeten worden hier, Luc?
Ja.
Hoeveel?
Drie.
Want?
Het is de derde week.
De derde week van Advent. Je kan het zien, hè? Hoeveel hebben er gebrand?
Twee.
Twee, hè? En welke het langst? Het is grappig, hè? Die het langst gebrand heeft, is het kortst. Dat is een beetje raar. Je zou zeggen, lang, dan word je groot. Maar als je brandt, als je licht geeft, word je zelf ook altijd een beetje kleiner. Deel je het licht eigenlijk, hè? Nou, dat kun je zien. Die heeft het licht al het meest gedeeld. En deze twee nog helemaal niet. Die moeten het nog gaan doen, hè? Ik geef jou deze. Kan jij een beetje hoe die werkt?
Ja.
Alsjeblieft. Je mag ze aansteken. Lukt die? Dat denk ik doen. Dat is één. Dankjewel. Yep.
Vandaag branden drie kaarsen, drie vlammetjes van licht. Vertellen van het kind dat komt. Is dat geen mooi bericht?
Dank jullie wel. Hoe zal ik u ontvangen? Want we leven naar het kerstfeest toe. Naar de komst van God op deze aarde. En dat prachtige adventslied 441. 1, 5 en 6 zingen we met elkaar. En daarna zingen we opwekkings 364 en dat zingen we met de band. Eerst nu, hoe zal ik u ontvangen?
Thank you.
Wij horen als gebod van God woorden uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Hoofdstuk 4, de versen 4 tot en met 9. Dat zijn Bijbelwoorden die bij deze zondag ook passen. Deze derde zondag van Advent is eigenlijk een zondag waarin al iets van de vreugde van kerst doorstraalt. Je weet wellicht, in de traditie van de kerk hebben bepaalde zondagen ook een bepaalde kleur. In de tijd van Advent is van inkeer, ook wel boete, paars. Zo'n kleur echt van inkeer en boete. Maar deze zondag is dat dan ietsje minder donker. Iets meer licht door dat paars, dan kom je bij roos. Nou ja, in deze stola zit alles zo'n beetje. Dus die kan ik het hele jaar doordragen. Dat is makkelijk, hè? Ik heb het met de kinderen zo dadelijk nog wel even over. Maar dus iets van die vreugde alvast. Omdat God naar ons mensen omziet. Ons leven deelt. Een van ons wordt. Daar gaat het ook over, over die vreugde in Filippenzen 4. Ik lees de versen 4 tot en met 9. En daarna bidden wij met elkaar. En dan daarna zingen we het lied Als alles duister is. Een van de liederen van Terzee. En we zingen dat een paar keer. Jullie leiden ons daar wel doorheen. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals. Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, zusters en broeders, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u geleerd heb en overgedragen heb. Wat ik u verteld heb en heb laten zien. Doe het. En de God van de vrede zal met u zijn. Laat ons bidden. Heer, wij komen tot u. Wij danken u voor deze zondag. Deze zondag waarin het licht van kerst, van uw komen naar ons mensen, al door het donker van wachten en wachten heen breekt. Wij hoorden het. Doe al wat deugdzaam is. Wat eervol is, wat lof verdient. U kent onze levens. Niet alles, ook van de week die voorbij ging, is deugdzaam. Eervol, verdient lof. En wij leggen het eerlijk voor u neer en bidden, wees ons genadig. Laat uw licht over het duister van deze wereld, maar ook dat duister in onszelf, telkens weer vallen. Overwin het door uw geest, zodat we steeds meer als kinderen van het licht zullen leven. Ontfermt u zich over uw grote wereld in nood, over mensen in nood. Laat uw koninkrijk komen. Zo bidden wij. Als alles duister is, laat dan uw licht schijnen. Want in uw licht zien wij het licht. Amen.
Jongens en meisjes, als jullie willen, kom naar voren. Dan hebben we nog even met elkaar een kort gesprekje voordat jullie naar de kindernevendienst gaan. Fijn dat jullie er zijn, op deze zondag al een beetje voor het kerstfeest. Vlak voor het kerstfeest bedoel ik, nog maar anderhalve week en dan is het kerst. Een vraag aan jullie, wat vieren we nou eigenlijk met kerst? Wie weet het? Wat vieren we nou met kerst?
Dat God is geboren.
Precies, hè? En hoe heet dat kindje die geboren wordt?
Jezus.
Precies, hè, dat God naar ons toe komt en Jezus geboren wordt. Andere vraag. Jezus wordt dus geboren. Weet iemand waar? Weet je nog waar?
In de stad.
In de stal, heel goed, hè? Weet iemand misschien in welke plaats die stal stond? Kom vanzelf naar jullie kant toe, zie je wel? Hoe heet die stad? Dorpje eigenlijk, hè? Lastig, hè?
Bethlehem.
In Bethlehem. In welk land was dat? Kijk, ik kom steeds meer deze kant op, hè?
Rome.
Oei. Heb jij al topo op school? Rome hoort bij welk land?
Italië.
Ja, en was Bethlehem in Italië? Nee, hè? In welk land dan?
Israël.
Ja, heel goed. Heel goed. Dus Jezus wordt geboren in de stal, in het dorpje Bethlehem. En dat hoort bij het land Israël. Nou zitten wij hier in Nederland. Israël is een heel eind hier vandaan. En wij zitten hier in Nederland. Waarom vieren wij nou een feest van iemand die in Israël, in Bethlehem wordt geboren? Ik bedoel, dat is toch heel ver weg?
Omdat iedereen in de wereld het mag weten.
Ja, precies. Omdat wat daar gebeurde niet alleen voor de mensen van daar geldt, maar ook voor ons, voor iedereen in de hele wereld. Dat verhaal van kerst, het feest van kerst, wordt straks ook overal gevierd. In de hele wereld. Nou, ik zei er net al eventjes hier iets over. Ik weet niet of je dat begreep. De kleur van deze zondag is eigenlijk roze. Hier zitten alle kleuren in. Zou iemand een idee hebben waar deze is gemaakt? In Nederland? Of niet? Dat is een beetje een moeilijke vraag, hoor. Nee, waarom schud je je hoofd? Waarom denk je van niet?
Omdat het, ik denk dat het in Bethlehem is.
In Bethlehem gemaakt? Nou, dat zou kunnen, want daar zijn ook christenen, net zoals wij. Maar ik zal het maar even verklappen, deze is uit Afrika. Uit het land Ghana. Nou, waarom heb ik die nou om? Ik was, voordat ik voor de landelijke kerk ging werken, was ik dominee in Den Haag. En daar woonden een heleboel mensen overal vandaan, ook uit Afrika. En die waren ook christen. Die gaan ook het kerstfeest vieren. En om nou elke keer als wij bij elkaar komen in de kerk er even over na te denken dat wij niet de enige zijn hier in Nederland, hier in Amsterdam of in Den Haag, die christen zijn en straks het kerstfeest vieren, maar dat dat overal gebeurt. En waarom? Omdat God niet alleen maar een God van een bepaald groepje mensen is, maar van elk mens God wil zijn. Als ik deze zie, dan kan ik er altijd weer aan denken. Over de hele wereld zijn de christenen. En ik kan er altijd aan denken. God is niet alleen maar voor mij, voor ons, voor Nederlanders. Voor iedereen. Jezus kwam voor iedereen. Wat, laatste vraag, wat herinnert hier, wat aan deze sjaal herinnert, doet jou denken aan Jezus? Als je dit zo helemaal ziet. Wat denk je?
Het kruis.
Het kruis, hè? U hebt het wel gezien aan beide kanten. Een wit kruis. Jezus wordt geboren, niet alleen voor jou, voor mij, maar voor ons allemaal. Nou, dat zit eigenlijk in deze sjaal en dat vieren we straks met kerst. We gaan een lied zingen en dan gaan jullie naar de kindernevendienst en dan daarna, aan het eind daarvan, zien we jullie graag hier weer terug. En we gaan het met de band zingen.
We gaan het in de kamer zingen.
Wij gaan zo dadelijk twee Bijbelgedeelten horen uit Zefanja 3 en uit Openbaringen 12. Zefanja, een van de profeten van Israël, Openbaringen 12, je zou kunnen zeggen de profetie uit het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek. Maar wij bidden eerst om de verlichting door Gods geest. Heer, wij komen opnieuw tot u, biddend om uw geest. Want wij worden opgeroepen om ons licht te laten schijnen, zodat mensen ontdekken dat u goed bent en wij daar zelf ook van leven. Maar als u zelf het licht niet ontsteekt, met uw geest niet in ons midden bent, dan blijft alles donker. En dan zijn we niet zulke lichten. En daarom kom met uw geest. Kom met uw geest om de woorden, die oude woorden uit de Bijbel, tot leven te laten komen voor ons hier en nu. Zo bidden we u dat voor ons hier, voor de kinderen in hun eigen moment. Voor zusters en broeders die samenkomen hier in de stad, in welke stad of dorp van ons land ook, of wereldwijd, in welke kerk ook. Zegen hen en zegen ons. Zo bidden wij. In Christus' naam. Amen. Wij wisten niet helemaal zeker wie, of er een lector is. Kijk, kom verder. Zefanja 3, je hebt de Bijbelgedeelte gehoord, denk ik, hè? Deze kan ik opzij leggen. Ja. Nog even, we zingen naar de eerste lezing, lied 756, Laat komen, Heer, uw rijk, de verzen 1 en 2. En naar de tweede lezing zingen we van datzelfde lied, de verzen 6, 7 en 8. Aan jou het woord.
We beginnen met lezen uit Zefanja 3, vers 14 tot en met 20. Jubel, vrouwen Sion. Zing van vreugde, Israël. Juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. De Heer heeft het vonnis over jou teniet gedaan en je vijanden verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion. Laat de moed niet inzinken. De Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In al zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Alle treurenden zal ik bijeenbrengen. Verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. In die tijd zal ik afrekenen met de verdrukkers. En de kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen, die in de hele wereld werden veracht, zal ik met eer en roem overladen. In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen. Je zult met eer en roem overladen worden, door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer, zegt de Heer. We zullen nu verder lezen uit Openbaringen 12. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Sorry. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en ze schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel. Een groot vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij 1/3 van alle sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan, die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon, die alle volken met een ijzeren herderstaf zou hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd, en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de reddingen, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich, hemel, en alle die daar wonen. Maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon had gebaard. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom van water als een rivier achter de vrouw aan, om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om de strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de zee staan.
Zo dadelijk na de verkondiging, na de preek, horen wij eerst een cantate van Bach, gespeeld en gezongen. En daarna zingen wij lied 412, drie coupletten. Wij loven u, o God, belijden u als Heer. Openbaringen 12, daar staan we bij stil. Zie dat de tekst al op geprojecteerd is. Een gewoonte van christenen in China is dat ze vaak veel, u weet wellicht dat de kerk daar enorm groeit, dat ze ook volop participeren in een kerkdienst en ook ze nu en dan ook wat zeggen. Bijvoorbeeld een tekst waar de preek over gaat met elkaar hardop lezen.
Nou, misschien ook wel aardig om iets van die verbondenheid met elkaar ook te ervaren door gewoon dat ook te doen. Openbaringen 12, de versen 5 en 6, als het goed is staan ze erop, hè? Daar zet ik een streep onder vanmorgen. Ik stel voor dat we die gewoon met elkaar hardop lezen. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zou hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had haar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Ik heb een afbeelding gevonden, daar komen we zo dadelijk ook op. Afbeelding eigenlijk gemaakt door een van mijn vroegere collega's in Boskoop toen ik daar dominee was. Zijn vrouw, Janneke Baljet. En die heeft dit naar aanleiding van, van het gedeelte wat wij gelezen hebben, deze afbeelding gemaakt. Met een groep gemeenteleden samen. Mooi om zo ook met een Bijbelgedeelte bezig te zijn. Te lezen en dan te denken, hoe gaan we dat verbeelden? Hoe gaan we dat schilderen? Daar is dit uitgekomen. Als thema heb ik boven de preek gezet tussen extase en angst. Zusters en broeders, tussen extase en angst. Twee polen. Wie herkent het niet dat je vaak tussen de ene pol en de andere pol als het ware heen en weer geslingerd wordt. Soms veel meer bij die extase zit, soms veel meer bij de angst. Vandaag, deze zondag, Caudete, verheugt u. Filippenzen 4, wees niet bezorgd, de Heer is nabij. Dank hem en bid zonder ophouden. Zoek alles wat deugdzaam is en alles wat eervol is en wat lof verdient. Iets van de extase bijna, als je die woorden van Filippenzen 4 op je in laat werken. En zo ook in het leven staat, het goede wat daar gespeld wordt, zoekt, dat van geniet en dat vergroot. Zefanja ook zo'n hoofdstuk, deel van zijn profetie die we zo net hoorden. Extase bijna. Jubel, zing, juich, want de Heer is in je midden. Hij bevrijdt je. Hij heeft je lief, hij is blij, ook met jou. Moet je het eens indenken, als je dat tot je door laat dringen. Reden tot extase toch. Hij brengt een keer in je lot. En je vijanden, al die machten die het leven ook van jezelf stuk maken, die gaan ten onder. Die hebben niet het laatste woord. En daarom verheug je. Extase. Maar even op het andere been. En je kunt er zomaar weer op gedrongen worden. De angst. De week waren wij met een aantal andere mensen, ook vanuit de verschillende godsdiensten, bij minister Kaag om met haar te spreken over de situatie in Jemen. Bevolking van 29 miljoen, waar meer dan de helft bedreigd wordt, ook door honger. Miljoenen mensen de dood dreigen te sterven. En machten, politieke machten, zetten honger in als wapen om de strijd te winnen. Afschuwelijk. Als vanuit de godsdiensten deden we een beroep op de overheid en de overheid was daar blij mee ook, om ook internationaal te zeggen, dit kan toch niet? Het gaat toch tegen alle humaniteit in? Honger als wapen. Of je moet maar geen papieren hebben, niet de juiste papieren, zodat je een veilig huis kunt hebben, ergens kunt wonen, thuis bent en je geteld wordt. Den Haag, u weet het wellicht al, zijn gezin uit Armenië, in een kerk, al weken bijeen, omdat ze geen enkele toekomst zien. En zo een beroep doen op de kerk. Het kan je met angst vervullen, leven zonder toekomst, honger Geweld, machten die zich van een mens niks aantrekken. Die afbeelding, Openbaring 12, ik weet niet welke emotie het bij u, bij jou oproept. Toen ik hem voor het eerst zag, eigenlijk ook wel iets van angst. Zo'n veelkoppig monster. En je kan er een kop afslaan, maar voordat je het weet, groeit er weer een nieuwe kop aan. Angst is vaak toch zo'n veelkoppig monster. Je denkt het bestreden te hebben hier, en het dient zich daar weer aan. Het zit vaak diep in onze ziel verankerd. Anderhalve week terug, in de krant, werden twee boeken aangekondigd. Het ene heette Het Koninkrijk van de Angst. Het andere heette Triomf van de Angst. Het ene ging over de situatie in Amerika. Koninkrijk van de Angst. Angst voor verandering in de samenleving. Angst voor migranten. Angst je baan te verliezen. Angst je macht te verliezen. Rode draad door alles heen, angst. Het andere was een analyse van allerlei series die jij, u, wellicht ook wel prachtig vond. Ik heb ervan genoten in ieder geval. Ik noem maar twee. Homeland bijvoorbeeld. CIA. Prachtig, spannend hoe dat hele verhaal ontwikkelt. Maar de rode draad, angst voor terrorisme. Angst voor de vijand. Angst voor de Russen. Die andere serie, wellicht heb u er ook al van genoten. Downton Abbey. Zo'n prachtige Engelse landhuis, kasteeltje. Met zo'n lord en personeel en familie. Begin van de 20e eeuw. Eind 19e, begin 20e eeuw. Angst is eigenlijk de rode draad. Angst voor verandering van cultuur. Van samenleven. Van verhoudingen. Waar gaat het naartoe als het anders wordt? Angst. Extase, angst. Je wordt er vaak tussen heen en weer geslingerd. En hoe wint de vreugde het nu op deze zondag Caudeet, op weg naar het kerstfeest? Hoe wint hij het nu van de angst? Nou, daar gaat het over in Openbaringen 12. Nou is het wel goed om dat hoofdstuk Openbaringen 12 even wel te zien in het grote kader waarin het staat. Zo geldt het met heel veel hoofdstukken in de Bijbel. Als je die zo leest, dan is het wel nodig om een beetje iets van de context te weten. Want anders valt het wel heel rauw op je dak of weet je er ook niet zo goed hoe je het plaatsen moet. Zeker met die hoofdstukken uit de Openbaring. Openbaring 12. Deel van dat grote visioen wat Johannes ontvangt op het eiland Patmos. Gevangen. Jezus volgen heeft een prijs. Niet alleen nu, maar toen ook. Johannes was daarvoor opgepakt en op zo'n soort gevangeneiland gezet, Patmos. En die kleine kerk, want in aantal... in de tijd van Johannes stelde de kerk nog echt heel weinig tot niks voor. Zeker ze leefden van de geweldige verhalen van Jezus. Maar als dan vervolging ook komt, en je bent maar met weinig, en een van je voorgangers wordt opgepakt, en de keizer, ach, die telt een mens meer of minder niet. Je voelt wel, hoe hou je het dan vol? Hoe wint dan de angst het niet, de angst van de extase en de vreugde van de verhalen van Jezus, van de opgestane? En dan die openbaring. Eigenlijk is dat een soort verzetsliteratuur, profetische verzetsliteratuur. Kritiek op de machthebber, een doorkijkje door wat er gebeurt heen. Die keizer lijkt het helemaal voor het zeggen te hebben. En als je ziet wat er gebeurt, alleen maar de krant leest, om zo te zeggen, dan kan de angst je leven vullen. Toen en nu. En wat doet Openbaring? Die kijkt er als het ware even doorheen. Profetisch. Bijzonder in een van de roosters van de kerk is ervoor gekozen om het eind van het kerkelijk jaar, net voor de advent en de hele advent door, uit de Openbaring te lezen. Als het ware om de tijd ook wat te doorzien. Met het oog op het komen van God in deze wereld. Zo'n apocalyptisch visioen, of anders gezegd profetisch verzet. Doorkijk je, zodat niet de angst het wint. Maar je in een wereld die ons vaak kan vullen met angst. Er ruimte komt, des te meer ruimte komt voor de extase, voor de vreugde. Openbaringen 12, er gaan 11 hoofdstukken aan vooraf. Brieven, eerst de verschijning van Jezus, dan brieven aan 7 gemeenten. En dan gelijk al even die profetische, scherpe blik op de werkelijkheid. In die wereld vol angst, wie regeert er? Hoofdstuk 4 van de openbaring, God die op de troon zit. En als het boekje van de geschiedenis wordt aangereikt, en niemand van ons mensen in staat is om het te openen, wij doorzien de zin van het leven niet. Hoe vaak is het leven niet één groot vraagteken? De enige die het doorziet en opent, is het lam dat geslacht is. Niet een geweldige leeuw, of het moet zijn die leeuw uit Juda, die tegelijkertijd een lam is die geslacht is. Die dus aan het leven stuk gegaan is. Die zich gegeven heeft voor anderen. Die de dood zelf heeft herkend. En ondergaan. Uit liefde. Hij opent de boekrol. En je zou zeggen, nou dan breekt het koninkrijk aan. De werkelijkheid is anders. Johannes zit op Patmos. Wij leven in deze tijd. De angst heeft ons zo vaak te pakken. De rauwe werkelijkheid van alle dag, ja, die kent Johannes maar al te goed natuurlijk. Die kennen wij maar al te goed. De Bijbel maakt het leven niet mooier dan het is. Nee, in die rauwe werkelijkheid komt God. Dat vieren we met kerst. En daar opent de openbaring ons de ogen voor. In die angstige wereld doet openbaring als het ware van die luikjes, van die adventsdeurtjes, weet u wel, open. Zodat je even er doorheen kijkt. De openbaring zegt, verkijk je nou niet. Het geslachte lam regeert. En God zit op de troon. Die keizer, die machten in Jemen, de ene politieke macht tegenover de andere. En we herkennen het ook van dichtbij in onze eigen constellatie. Op een andere wijze natuurlijk, zeker, maar toch. Vergis je niet. Hij zit op de troon en het geslachte lam opent de boekrol. Breekt dan het koninkrijk aan als je dat gezien hebt? Nee. 7 zegels moeten eerst verbroken worden. 7 zegels. Dat gebeurt. De hoofdstukken voorafgaand aan hoofdstuk 12 kunnen we erover lezen. En bij elke zegel wat opengebroken wordt, wordt er weer iets verschrikkelijks getoond. De verschillende zegels staan voor allerlei rampen die de aarde, die als golven over de aarde spoelen. En als die 7 zegels zijn opengebroken, dan zou je zeggen, nu dan toch wel. U kent het wel, hè? Die verwachting van Advent. Heer, wanneer komt nou uw koninkrijk? Nu toch wel. En telkens in de openbaring, als je denkt, nu gaat het gebeuren. Dan komt er weer een nieuwe episode. Na die 7 zegels, 7 bazuinen, 7 engelen, hemelse wezens, die eerst op een bazuin, op een trompet moeten blazen. Ook weer allerlei rampen. En als dan die 7e aanbreekt, die 7e mag blazen, dan breekt het toch wel aan. Eigenlijk ook niet. Dan komt wel weer dat boekje tevoorschijn, die zin van de geschiedenis. Je zou zeggen, nou is het toch klaar? Maar dan moet Johannes, ja, het lijkt bijna of je bij de Lord of the Rings bent, zo in de openbaring, niet waar? Die beelden die je zo ziet. Dan moet Johannes dat boekje opeten. In zijn mond is het zoet, in zijn maag is het bitter. Het boekje van de geschiedenis over Jezus die de macht heeft. Als je het hoort, geweldig, de extase, zoete. Maar als die dan ook weer in de rauwe werkelijkheid staat, het koninkrijk wat wel beloofd is, maar wat er nog niet is, of maar heel ten dele, soms even iets oplicht. De harde werkelijkheid, het bittere. Johannes ervaart het. Als je het leest, hoofdstuk 10 kunt u erover lezen, hoofdstuk 11. Dan zie je, in de hemel is het eigenlijk al wel, zeg maar, is het koninkrijk al aangebroken. Dan is het al feest. Voor God en zijn Messias. Maar op aarde is het koninkrijk nog niet aangebroken. Wel goed om dat te beseffen. Deze aarde is niet de enige werkelijkheid, zegt de openbaring. Zie nou ook wie de macht heeft. En zie nou ook hoe het daar er al voor staat. Opdat jij het volhoudt, hier en nu. En dan komen we bij openbaring 12. Prachtig hoofdstuk voor deze zondag. Tussen angst en extase. De vreugde. Daar gaat het om in dit hoofdstuk. Centraal staat daar die vrouw, u ziet het wel in het beeld ook. Indrukwekkende verschijning. De zon, de maan onder haar voeten. 12 sterren om haar hoofd. Zwanger van een kind. Het is immers advent. Beeld van die vrouw, Maria. Allen die haar voorgegaan zijn. Maria, het beeld ook van de kerk. Want daar eindigt het hoofdstuk ook mee, haar nageslacht. Die leven van de komst van Christus. Vrouw. Maar dat is maar de ene. Daarnaast ook dat monster. 12-koppige monster. 7-koppige monster, sorry. 7-koppige monster. 10 kronen om zijn, op die koppen. En met zijn staart zwiept hij een derde van al die sterren om, de, om het hoofd van de vrouw op de aarde. Dus van haar hemelse verschijning wordt zomaar, en dat komt eerder voor dat in de openbaring, dat een derde van de mensheid bijvoorbeeld sterft door allerlei rampen. En hier een derde van die sterren wordt op de aarde gesmeten. Angstig beeld. Geweldig, die vrouw die zo getekend wordt. Het kind baart, maar dan die draak er tegenover. Die vrouw baart het kind en de draak kan dat kind niet te pakken nemen. Het wil die wel, maar het lukt hem niet. Eigenlijk in een paar woorden wordt daar het verhaal van Jezus verteld. Hij is Heer. De draak krijgt hem niet te pakken. Ook al heeft hij het geprobeerd vanaf het begin, verzoeking in de woestijn, tot aan het eind, aan het kruis. Maar de draak krijgt hem niet te pakken. Hij wordt weer teruggevoerd naar God. Om daar koning over ons bestaan te zijn. Die boekrol te openen. Het kind is veilig. Christus is Heer. We vieren het. De bron van de extase. Hij is onze Heer. En niet die keizer. Niet welke macht ook. Extase. Maar we leven ook in een angstige werkelijkheid, vol vervolging, vol kruisdragen. Kijk maar wat er met die vrouw gebeurt. Want Jezus is wel veilig, het kind, maar die vrouw niet. Als de boze het kind niet meer te pakken kan krijgen, dan zet hij alles op alles om die vrouw te pakken te krijgen. Heeft Jezus het niet gezegd, mij volgen is kruisdragen. Nou, dat zien we hier ook. De draak zet alles op alles om die vrouw en haar nageslacht te verslinden. De draak wordt uit de hemel geworpen, want het kind is weer terug. Wat heeft die draak in de hemel nog te zoeken? Maar daarom wordt de aarde, om zo te zeggen, zijn terrein. Al die rampen, al dat kwaad. Johannes zegt, ja, nou, dat heeft daar dus mee te maken. Kijk even scherp, dat heeft daarmee te maken. Het kind kan die niet meer te pakken krijgen. Maar de vrouw, hij zet alles op alles. In die wereld leven wij. In de wereld met een woedende draak. Zoekende wie hij verslinden kan. Om mensen verstrikt te laten worden in hun boosheid en bitterheid. Gevangen te zetten in hun verslaving. Angst dat alles verandert en je geen enkel perspectief meer hebt. Je geen grip meer hebt op je gezondheid, op je leven. Niet de juiste papieren hebt. Vul het maar in. Alles wat je perspectief weg kan nemen. De draak heeft zo zijn methode. Om ons mensen vast te zetten in de angst. Maar het is zondag Caudete. In die werkelijkheid waarin wij leven, klinkt het evangelie. Wordt het ons verkondigd. Vrouw baart het kind overwint. En God vergeet de vrouw niet. Hij komt haar te hulp. Bereid voor haar een plaats in de woestijn. Zeker, dat is de plek waarin wij leven. U begrijpt wel de betekenis van dat woord woestijn. Hè? We ook al leven hier tussen alle huizen, in de steden, dorpen. Maar het wordt getypeerd als een leven in de woestijn. Het koninkrijk is er nog niet. Maar het is een beperkte tijd. Die tijd in de woestijn is niet onbeperkt. Er komt een einde aan. Er is een grens aan die woestijntijd. We leven tussen angst en extase. Het kind is veilig. Hij is Heer. God regeert. Hij opent de boekrol. De draak is om zo te zeggen al verslagen. Ook al gaat hij nog volop te keer. God vergeet de vrouw. Al degenen die na haar gekomen zijn. Tot op ons vandaag en de dag toe. Hij vergeet haar nakomelingen niet. Er is een grens aan de woestijntijd. Daarom overwint tenslotte de vreugde. Die van Sefanja, eeuwen terug. Laat de moed niet zinken, zegt hij. De Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held. Hij is de held. Die je bevrijdt. Het is Advent. Hij komt. Amen.
Naast de mededelingen op de zondagsbrief heb ik nog een tweetal bijzondere mededelingen. En ik zal een toelichting geven op de voorbeden. Aanstaande dinsdag 18 december is het kerstfeest van de ouderen. Hier in onze Jeruzalemkerk. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar sluit u zich graag aan. Dan bent u van harte welkom. En voor aanstaande zondag 23 december wordt nog gezocht naar een aantal mensen die willen helpen met het bezorgen van de overgebleven kerstgroeten. Die zullen dan hier in de kerk staan. Dus misschien wilt u daar alvast aan denken volgende week zondag om misschien mee te kunnen helpen. Gisteren is de kerstspeurtocht al geweest voor de kinderen hier in de wijk. Een groot succes volgens mij en ik zag al enthousiaste berichten in de church app. En als gemeente leven we nu dan weer toe naar de volgende activiteit, kaarsjes in de baarsjes op kerstavond. Afgelopen jaren stroomde onze kerk vol met mensen uit de buurt. En wat mooi is het dat we als gemeente zoiets kunnen laten zien van wat ons drijft en met name van wie ons leven leidt. En namens de voorbereidingscommissie de oproep om je in te tekenen als vrijwilliger. De lijsten hangen achter in de kerk. Het is mooi dat we dit als gemeente samen kunnen doen, van harte aanbevolen. Dan heb ik nog twee mededelingen bij de voorbeden. Allereerst willen we bidden voor onze broeder Verhagen, 92 jaar inmiddels. Hij is verleden week gevallen, onwel geworden en de andere ochtend was gevonden door zijn dochter Annelies. Hij verblijft momenteel in het OVG West. Het gaat redelijk met hem, maar de situatie is wel zorgelijk. Er wordt gezocht naar een plek in een verpleeghuis. Dominee van Andel bezoekt hem en heeft contact met hem, maar we willen hem ook opdragen in onze gebeden vanmorgen. Daarnaast willen we bidden voor Nelke en Jim Johansson, die bijbelvertaalwerk doen voor Wycliffe in Maleisië. We willen voor hen bidden. Zij zijn momenteel in Minneapolis, waar zij bij een zus kerst gaan vieren. Het gaat goed met hun. En zij vragen ons om te bidden ook voor de laatste loodjes van het vertaalwerk. Dat alle spelfoutjes, komma en punten opgespoord mogen worden. En we zullen ook bidden voor de app die ze ontwikkelen voor het Nieuwe Testament. Dat die goed gebruikt mag gaan worden. Vooral nu rond de kerst.
Laat ons samen danken en de voorbeden doen. Heer onze God, wij danken u. Ook voor dat laatste Bijbelboek. Die profetische kritiek en doorkijk. Opdat de angst het niet zal winnen in onze levens. Maar de vreugde. De vreugde als een geschenk van uzelf. We danken u dat we zo ook naar het kerstfeest toe mogen leven. Naar uzelf, die niet ver blijft, maar ons leven deelt, één van ons wordt. En ons roept u te volgen. Met hoop en verwachting te leven, uw koninkrijk tegemoet. Dank u wel voor dat evangelie. We bidden u voor elkaar. Voor het kerstfeest van de ouderen, aanstaande dinsdag. Voor broeder Verhagen. Voor zijn dochter die hem vond. Wees hen daarbij. Als het leven ineens zo'n nare wending krijgt. Wij bidden u voor Nelleke en Jim Johansson. Wilt u hen zegenen, goede kersttijd ook geven in Minneapolis. De moed geven om het vol te houden. Ook als het werk gedaan lijkt te zijn, maar je nog allerlei van die kleine puntjes moet doen. En misschien de energie daar nauwelijks meer voor hebt. Inspireer hen door uw geest. Wij bidden u voor elkaar, zoals we hier zitten. U kent onze levens. Draag ons in uw hand en laat uw licht telkens weer sterker zijn dan welke duisternis ook. Laat de vreugde het winnen van de angst. Wij bidden u voor zoveel in deze wereld, voor wie het leven zwaar is. Oorlogsgeweld, opgejaagd zijn, verdreven van huis en haard en dan elders te ervaren dat je niet welkom bent. Ontferm u in het bijzonder ook over hen. We bidden u voor mensen in armoede, voor wie het leven ook een strijd is, elke dag weer opnieuw, om er bovenop te komen, om het vol te houden. We bidden u, wees met allen die daar ook steen aan proberen bij te dragen om het op te lossen. Mensen daarin nabij te zijn om hen eruit te helpen. Ook het werk van de sociale kruidenier, waar we onze gaven voor mogen geven zo dadelijk. Wij bidden u voor de grote wereld. Voor het geweld, de uitzichtloosheid in Jemen. Geef politieke verantwoordelijken de wijsheid, de bezonnenheid om tot een oplossing te komen. We bidden u dat als het gaat over de situatie in Engeland, de Brexit, geef ook daar wijsheid en bezonnenheid. Zo leggen we onze dank en onze gebeden voor u neer. Hoor ons ook in de stilte van ons persoonlijk danken en bidden. Hoor onze dank en gebeden als wij ze samenvatten in de woorden die u zelf ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uw gave mag u geven, de eerste rondgang voor het werk van de sociale kruidenier, supermarkt, ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs. Bij de sociale kruidenier kunnen klanten van de voedselbank Amsterdam non-food en langhoudbare producten kopen tegen een kleine prijs. In aanvulling op hun voedselpakket. En u begrijpt dat daar ook alweer wat geld voor nodig is om die voorziening te kunnen bieden. Het is ook een plek van ontmoeting, van een luisterend oor, laagdrempelig van even een kopje koffie drinken met elkaar, financieel advies. Nou, u begrijpt, van harte aanbevolen. De tweede is voor de collecte is voor het orgel, het onderhoud van het orgel. Het is een hele andere orde, maar ook belangrijk, zoals u begrijpt. Die twee collecten en dan daarna zingen wij lied 454, 1, 2 en 5.
Thank you.
vergat in mijn enthousiasme net de bloemengroet te noemen. Die is voor de heer Verhagen. Is er iemand in de gelegenheid om die bij hem te brengen in het OVG? Dankjewel. En uiteraard is er ook weer een gelegenheid voor persoonlijk gebed naar de dienst hiervoor in de kerk.
Fijn dat jullie er weer zijn, jongens en meisjes. Wij mogen van hier gaan, in vrede, zelf gezegend. Maar zelf ook gezegend om anderen tot zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God, onze Vader. De gemeenschap, nabijheid van de Heilige Geest. Zij met u, met ons allen. Amen.